We hebben gezongen, geef dat steeds uw woord door ons wordt gehoord. Daar hebben we net ook weer over gelezen. Maar we hebben ook iets gezegd over dat we ons hele leven de Heer ten dienste willen geven. En ik wil in dat verband een stukje lezen uit Matteüs hoofdstuk 20. Het wordt niet een echte Pinksterpreek. Ik zeg het maar vast, het voorkomt teleurstellingen. Maar als we er vanmorgen aan gedacht hebben en dat ook gelezen hebben, dat de Heilige Geest de Heer Jezus wil verheerlijken, dan kan dit gedeelte daartoe heel goed dienen. En ik voel me daarom ook vrij om het voor te lezen en daar ook wat over te zeggen. Matteüs 20. Ik begin bij het eerste vers. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die 's morgens vroeg naar buiten ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Toen hij het nu met de arbeiders eens was geworden voor een denaar per dag, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag anderen werkloos staan op de markt. En tot deze zei hij, gaat ook u in mijn wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. Opnieuw nu ging hij naar buiten, omstreeks het zesde en negende uur en deed even zo. Omstreeks het elfde uur nu ging hij naar buiten en vond anderen staan en zei tot hen, waarom staat u hier de hele dag werkloos? Ze zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij nu zei tot hen, gaat ook u in de wijngaard? En toen het avond was geworden, zei de heer van de wijngaard tot zijn beheerder, roep de arbeiders en betaal hun het loon. Te beginnen bij de laatste. En tot de eerste. Toen nu die van het elfde uur kwamen, kregen ze elk een denaar. En toen de eersten kwamen, meenden zij dat zij meer zouden krijgen en ook zij kregen elk de denaar. En toen ze die kregen, mopperden zij tegen de heer des huizes met de woorden, deze laatsten hebben 1 uur gewerkt en u hebt hen met ons gelijk gesteld, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Hij echter antwoordde een van hen en zei, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet voor een denaar eens geworden met mij? Neem het uwe en ga heen. Ik wil echter aan deze laatste evenveel geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Vanwege dit slot laten sommigen deze geschiedenis beginnen bij het laatste vers van het hoofdstuk hiervoor. Ik had dat ook kunnen doen. Dan had ik begonnen met vele eersten, echter zullen de laatsten zijn en laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan enzovoort. Maar als ik het zo even bij vertel, dan bereik ik hetzelfde effect. Namelijk dat u dat toch even met elkaar vergelijkt. Dit is een bijzondere gelijkenis. En ik heb hem eigenlijk lange tijd als bijna onuitlegbaar beschouwd. En ik ben niet de enige. Al in de vroege geschiedenis van de uitleg van de schrift zie je dat uitleggers zich op deze gelijkenis de uitlegkundige tanden hebben stuk gebeten. En dat is begrijpelijk. Want we lezen vaker in gelijkenissen over een wijngaard en dan is het evident dat je in dat geval te maken hebt met een beeld van Israël. Denk aan die gelijkenis waarin de eigenaar van de wijngaard de vruchten ervan wil ontvangen en die niet krijgt en allerlei mannen daarheen stuurt, beeld van de profeten. En hun boodschap wordt ook niet opgepikt. En ten laatste stuurt hij zijn zoon en dan zegt hij, zij zullen mijn zoon ontzien. En dan begrijpen de hoorders, ook de schriftgeleerden en fariseeën, dat hij, de Heer, deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. En laat horen dat hij de wijngaard aan anderen zal geven. Dus het heil gaat een groter bereik krijgen en komt ook tot de niet-Joden. Als je met dat in je achterhoofd deze geschiedenis gaat lezen, dan loop je vast. En er zijn uitleggers die dat al vroeg hebben erkend. En die ook problemen kregen met die uren, die tijdstippen. Er zijn mensen die hebben gedacht, zou dit misschien een overzicht zijn van wat wij onder de broeders dan noemen de bedelingen, de tijdperioden van de geschiedenis. Maar ja, dan is de grote vraag, wanneer is dan dat begin? 'S morgens vroeg in vers 20. En dan krijg je in het derde vers het derde uur. Wanneer is dat dan? En dan komt in vers 5 het zesde en het negende uur. En dan ook het elfde uur. Dat ook weer wordt genoemd in vers 9. Dat is het slot, het laatste tijdstip dat genoemd wordt. En men kreeg het op deze manier ook niet rond. Men legde het als het ware naast een historisch overzicht. Wij kunnen immers nu terugblikken. En dan zeggen we, net zoals de vroegste uitleggers, wij snappen niet goed hoe je dit chronologisch moet inkaderen. Wat brengt het ons als we dat proberen? En wat ook heel apart is, dat is het laatste, en dan hoop ik positief verder te gaan. Ik heb nu alleen maar problemen geschetst in de uitleg, en daarom intrigeerde mij dit stuk zo. Het eindigt met, laten we zeggen, gemopper over de beloning. Nou, als ik het onderwijs in de schrift lees over de toekomstige beloning, dan is daar nergens gemopper. Dan lees je eerder dat dat iets is van genade. Dat het in verhouding staat met de trouw die wij betonen in de tijd dat de Heer Jezus niet op aarde is, omdat hij is verworpen. En dan geeft hij daarna, denk aan de beroemde gelijkenis in Lucas 19, de gelijkenis van de talenten, of van de ponden, ik haspel die twee soms door elkaar, moet ik eerlijk toegeven. Dan zie je dat het eindigt met een hoeveelheid regeringsverantwoordelijkheid met de Heer Jezus in het vrederijk, die ongeveer gelijke tred houdt met de mate van trouw die die gelovigen hebben betoond in de tijd voordat dat rijk zichtbaar zal worden opgericht. Degene met de meeste trouw krijgt regeringsverantwoordelijkheid met de Heer over 10 steden. Maar er hebben ook wat minder gedaan. Die worden ook geprezen, maar die krijgen regeringsverantwoordelijkheid over wat minder steden. Maar wat je daar niet ziet, is gemopper. En dat zie je hier wel. En dus zijn er uitleggers geweest die hebben gezegd, dan moet deze gelijkenis iets anders betekenen. En wel een heel mooi beginsel illustreren. En daar hoop ik straks iets over te zeggen. En ik ben overtuigd door de uitleggers die dat zo zien, doordat ze wijzen op de plek waarin dit staat in het evangelie. In het voorafgaande vinden we, ik ga dat niet helemaal lezen en behandelen, maar vanaf 19 vers 16 vinden we de rijke jonge man tegen wie de Heer zegt in vers 21... als u volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop uw bezittingen en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemelen. En kom, volg mij. En dan gaat deze man weg, want dat offer is hem te groot. Hij had vele bezittingen. Hij gaat bedroefd weg. En dan zeggen de discipelen, als ze van de Heer gehoord hebben dat een rijke dus heel moeilijk het koninkrijk van de hemelen zal binnengaan, dat het nog makkelijker is dat een kameel door het oog van een stopnaald kruipt dan dat een rijke het koninkrijk binnengaat, dan zeggen de discipelen, wie kan er dan nog behouden worden? En dan zegt de Heer, bij God is alles mogelijk. In menselijke verhoudingen zal het nooit lukken, maar God kan dat toch voor elkaar krijgen. En dan komt er iets bijzonders, dan zegt Petrus ineens van, hey, nu vul ik een klein beetje in, hè. Wij lijken toch wel een beetje op die rijke jongeling in die zin dat wij wel gedaan hebben wat u aan hem gevraagd hebt. In die zin vers 27 zegt Petrus tegen de Heer: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan voor ons zijn? Mag ik dat even zo lezen, dat Petrus hier bedoelt: wat zal dan onze beloning zijn? En dan zegt de Heer iets heel merkwaardigs. Voorwaar, ik zeg je, dat u die mij gevolgd bent, en dan moet u wat nu volgt bij de rest van de zin trekken, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op 12 tronen zult zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Want, zegt hij dan, ieder die heeft verlaten huizen, broers, zusters enzovoort, die zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig leven beërven. Met andere woorden, de Heer zegt daar: God heeft wel degelijk gezien wat voor een offer jullie gebracht hebben. Alles verlaten en de Heer Jezus volgen. En wat zal dan voor hen zijn? En dan onthult de Heer iets wat elders in de schrift niet uitvoerig wordt beschreven. Namelijk dat de 12 discipelen, uiteraard exclusief Judas, maar ik neem aan inclusief Matthias, die in zijn plaats gaat komen, straks een hele bijzondere positie zullen hebben. Namelijk aan het begin van het vrederijk, als ze op 12 tronen de stammen van Israël gaan oordelen. En dan zou je dus kunnen denken: hé, zie je wel, het hangt dus toch enigszins af van mij wat straks in de toekomst gaat gebeuren. Zoals we dat ook kunnen denken als we bijvoorbeeld een gelijkenis als Lucas 19 bekijken. Want daar ligt daar juist de nadruk op. Wees trouw aan de Heer, voldoe aan wat Hij wil, ook tijdens zijn afwezigheid. Verwacht Hem, hou rekening met zijn terugkeer en zet je hele handelen in dat licht. Dan ligt er dus een relatie tussen de beloning straks, regeringsverantwoordelijkheid, en wat we nu doen. En hier zouden de discipelen kunnen denken: zie je wel, de Heer heeft het wel gezien, dat wij een groter offer gebracht hebben dan anderen. En dat zal straks ook zichtbaar worden, want zij zullen elk op een eigen troon de 12 stammen van Israël gaan oordelen. Een hele bijzondere positie van de 12 in de toekomst. En dat is alsof de Heer gedacht heeft, want ook anderen, de discipelen en anderen, hebben hem dit horen vertellen. Het is alsof de Heer gedacht heeft: nu wil ik ze eens laten zien dat ze niet moeten denken dat ze mijn manier van handelen en denken in hun broekzak hebben. Dat ze nu ineens gaan denken: oh, zo werkt dat dus. Je moet er dus toch iets voor doen. En daar hangt het vanaf. Of je het nou voor elkaar krijgt of niet. De ene een beetje beter, de andere een beetje minder. De discipelen krijgen elk een eigen troon. Wij een stukje regeringsverantwoordelijkheid. Het hangt dus toch af van wat wij doen. En dan zegt de Heer in vers 30 al, omdat niet iedereen gedaan heeft wat de discipelen deden: vele eersten zullen de laatsten zijn en laatsten de eersten. Dat zou op dat moment misschien nog wat vragende wenkbrauwen bij de discipelen hebben opgeroepen. Waarom zegt de Heer dat nu in dit geval? Maar dan komt deze gelijkenis. Want dat het een gelijkenis is, is duidelijk. Maar je kunt niet, zoals in veel, misschien bijna alle gelijkenissen, elk detail een plek geven. Natuurlijk wel, zegt de Heer, dat het te maken heeft met het Koninkrijk der Hemelen. En bij die wijngaard mogen we best eventjes aan Israël denken. En aan de Heer des Huizes, aan de Heer Jezus. Maar daarna moeten we lef hebben om door te lezen en te kijken van: hoe handelt de hoofdpersoon hier nu? Is dat ook zo voorspelbaar als in het gedeelte daarvoor? En dan lezen we dat de Heer des Huizes een wijngaard heeft. Of dat in dit geval Israël moet zijn per se, dat staat voor mij niet vast, maar mogen het best even denken. Maar ook als het dat niet is, het is een plek waar de Heer des Huizes gezag over heeft en waar hij mensen aan het werk wil hebben. En dan begint hij met arbeiders en hij wordt het met hen eens. Dat suggereert overleg. In onze tijd zou je zeggen, er wordt een cao afgesloten. Hè, of iets dichterbij, een arbeidscontract met ook salariselementen vastgelegd. Want er staat in vers 2, toen hij nu met de arbeiders eens was geworden voor een denaar per dag, zond hij hun in zijn wijngaard. Dat zou je best nog kunnen vergelijken, als je dat wilt, met Israël onder de wet. Die ook onder een verbonds, onder een soort contract, basis, relatie met God stonden. Het hoeft niet, maar het kan. Hier begint de gelijkenis daar in ieder geval wel mee. Wat vaststaat is, gelijkenis of niet, de hoofdpersoon van deze gelijkenis wil mensen aan het werk hebben op een plek waar hij gezag heeft. En hij stelt op voorhand vast wat ze krijgen. Namelijk, ze de hele dag volmaken, een denaar. Maar wat zien we in vers 3? Dan is er een paar uur verstreken, 2 namelijk. Dan gaat die heer naar buiten en ziet anderen werkloos staan bij de markt. En tot deze zei hij, gaat ook u in de wijngaard. En wat billijk is, zal ik u geven. Nou hebben mensen zich het hoofd gebroken over de vraag, hoe kan dat nou? Als die heer des huizes een beeld is van de Heer Jezus. De Heer Jezus maakt toch geen inschattingsfouten als het gaat om zijn project. En hoeveel mensen hij daarvoor nodig heeft en hoe laat en waar. Nee, zeggen de uitleggers die ik nu volg, dat moet je hier niet inzien. Kijk elke keer naar wat erachter ligt als algemeen principe. En dat is dat de Heer graag actieve arbeiders ziet. En niet mensen die vrijwillig werkloos zijn. Het gaat hier niet over het gaat hier over onvrijwillig werkloos zijn. Want ze zeggen, als de Heer ook een van die keren vraagt, waarom staan jullie hier werkloos? Dan zeggen ze, omdat niemand ons heeft ingehuurd. Met andere woorden, wij willen dat eigenlijk wel graag. Nou, dat mag de Heer van ons verwachten in zijn dienst, dat we werkwillig zijn. Dat we graag in zijn dienst willen komen. En als de Heer dan ziet dat wij, ik begin nu langzamerhand het naar ons toe te trekken, eigenlijk niet zoveel voor de Heer bereid zijn te doen, dan schrijft de Heer ons niet af. Maar dan zegt hij, ik wil je toch gebruiken. Je hebt het misschien een beetje laat in de gaten gehad, maar ik wil je toch gebruiken. Je hebt misschien al jaren van je leven eigenlijk voor jezelf vooral geleefd, ook als gelovige. Maar ik wil je toch inzetten. Hij zag hen werkloos staan op de markt. En tot deze vers 4 zei hij, gaat ook u in de wijngaard. En wat billijk is, zal ik u geven. Ziet u wel dat die hele denaar, daar wordt helemaal niet meer over gepraat. Kijk, wij weten hoe het afloopt, hè, de geschiedenis. Wij zijn geneigd dat nu alvast erin te schuiven. Nee. De Heer zegt, wat billijk is, zal ik u geven. Je kunt ook vertalen wat rechtvaardig is. Zal ik u geven. Oftewel, de Heer zegt, het hangt niet af van wat jij denkt over dat contract met anderen. Het hangt af van wat ik billijk vind. Wat ik rechtvaardig vind. En niet wat jij ervan vindt. Hier is niet sprake van eens worden met. Hier wordt geen contract gesloten, geen arbeidsovereenkomst zoals met die eerste, waar je nog zou kunnen denken aan Israël onder de wet, hoewel je dan naar mijn idee toch min of meer vastloopt. Maar hier is dat hoe dan ook onmogelijk om dat te denken. De Heer zegt, ik geef het straks. En wat je krijgt, dat is wat billijk is, wat ik billijk vind. En dan gaan ze aan de slag in vers 4. Maar de Heer wil iedereen inzetten. Wil elke gelovige actief hebben voor hem. Dus vers 5 opnieuw. Nu ging hij naar buiten omstreeks het 6e en 9e uur. Vraag u vooral niet af wanneer dat was in de geschiedenis. U loopt vast. Ik zeg u, er zijn kerkvaders die hebben dat geprobeerd. En kunnen precies, menen ze, fasen in de geschiedenis die toen al achter hen lag. Aanwijzen waar ze denken, kijk, daar is dat 6e, 9e uur. Nou, als wij het in onze tijd gaan proberen, komen we echt anders uit. Zonder een been om op te staan. Maar hier dus een heel stuk later, 6e en 9e uur, deed hij evenzo. En omstreeks het 11e uur deed hij dat nog een keer in vers 6. En zegt, waarom staat u hier de hele dag werkloos? Mag ik het weer even naar ons brengen? Waarom ben je zo'n groot deel van je leven alleen maar bezig met je eigen bezonjes? Die zijn er natuurlijk. Er moet van alles geregeld en gedaan worden hier op aarde. Maar als dat het enige is waar we voor leven, als dat niet is in opdracht van de Heer des Huizes of degene die wij willen dienen, van wie we zijn, ja, dan mag de Heer soms best aan ons vragen, waarom zie ik eigenlijk zo weinig bereidheid om iets te doen? Ook al weet je misschien nog niet wat. Die bereidheid verwacht hij wel. En hier zeggen ze vers 7, heel triest, die woorden die ik al noemde, omdat niemand ons gehuurd heeft. Nou, dat is triest. De Heer zegt, nou, je mag misschien hier op aarde denken dat niemand je nodig heeft. Maar ik wil je wel inzetten. En hij zegt, gaat ook u in de wijngaard. Nou, en dan komt dat bijzondere moment waar de gelijkenis naartoe werkt. Vers 8, toen het nu avond geworden was, zei de Heer van de wijngaard. Die werd in vers 1 nog genoemd een heer des huizes. Die zei tot zijn beheerder. Zijn econoom staat er letterlijk. Nou, dat is iets te veel eer voor een boekhouder, maar oké. Zei de heer van de wijngaard tot zijn beheerder, zijn rentmeester. Roep de arbeiders en betaal hun het loon. Het gaat dus wel degelijk over beloning. Nou, wat is die beloning? Waar staat dat in ieder geval niet voor? Dat is niet de behoudenis. Er zijn mensen die hebben deze gelijkenis geprobeerd uit te leggen door te zeggen, nou, die denaren zou wel eens het beeld kunnen zijn van de behoudenis. Nee, die behoudenis verdienen wij niet. Die krijgen we. Het loon heeft te maken met hoe wij als gelovigen leven en dan is er verschil. En dan zou het kunnen denken dat wij een idee hebben hoe dat verschil in elkaar zit. Namelijk gebaseerd op een aantal gelijkenissen. Hoe meer trouw, hoe meer beloning. En dan zouden we zelfs kunnen denken als we de zaal zo rondkijken, nou dan zal die vast wel wat meer krijgen dan ik, maar misschien ik wel weer wat meer dan die. En de Heer zegt, als het ware in deze gelijkenis, vergeet het maar. Vergeet maar even, beste discipelen, dat je heel speciaal te horen hebt gekregen dat jullie op die 12 tronen terecht zullen komen. En dan zou iedereen die geen discipel in die tijd was kunnen denken, nou, ik dus niet. Ik val daar dus buiten. Er is dus toch onderscheid. Ja, zegt de Heer, dat is er. Maar bij wie ligt dat? Wie bepaalt dat? En dan krijgen we hier iets heel moois te zien. De Heer zegt, roep de arbeiders, betaal hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. Dat zou ik dus zelf nog doen. Mijn hele gevoel voor orde zegt nee. Die eersten die het eerst begonnen zijn met werken, die het notabene met mij eens geworden zijn over een denaar, die betaal ik het eerst. En dan de rest, gewoon op volgorde, laat ze netjes even wachten. Maar de Heer had al aan het eind van hoofdstuk 19 laten horen dat het niet altijd zo gaat. En hij werkt dat hier uit. Begin bij de laatste tot de eerste. En dan, begrijpelijk, vers 9, toen nu die van het 11e uur kwamen, kregen zij elk een denaar. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is heel veel geld vergeleken met hun arbeidsprestatie. Om nou te zeggen dat het niet eerlijk is, ja, zo blijkt gedacht te worden. Maar het is in ieder geval bijzonder. Je zou dat niet verwachten. Die elfden krijgen een denaar. En logisch, vers 10, toen de eerste kwamen, meenden ze dat zij meer zouden krijgen. En ook zij kregen elk een denaar. Sommige handschriften hebben elk de denaar, dat wil zeggen de in het begin genoemde afgesproken denaar. Hoe het ook zij, ze kregen hem en zij zagen tot hun stomme verbazing dat ook die lui die het kortst gewerkt hadden net zoveel kregen als zij. En het effect is vers 11, toen zij die kregen, mopperden zij tegen de Heer des Huizes. Nou, denkt u nou echt dat er in de toekomst, als wij zullen zien dat een andere broeder of zuster meer krijgt dan ik, dan wij zelf, dat wij het dan in ons bolle hoofd zullen halen om dan te gaan mopperen tegenover de Heer? Ik denk dat we allemaal verschrikkelijk dankbaar zijn voor wat de Heer dan geeft. En daarom kun je dit dus ook niet één op één meteen ergens opplakken. Maar moet je accepteren, ik heb het ook gedaan uiteindelijk, dat de Heer met een gelijkenis ook een principe, een manier van handelen van hem kan uitleggen. Toen ze die kregen, staat hier in vers 11, mopperden ze tegen de Heer des Huizes met de woorden: deze laatsten hebben 1 uur gewerkt en u hebt hen met ons gelijkgesteld die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Ja, menselijkerwijs gezien is dit wel begrijpelijk. Dat zij gedacht hebben van nou, de Heer heeft die meester van ons, die heeft een goede bui. Die geeft aan die laatste die kwak geld die ons ook beloofd is. Maar die hebben er maar een uurtje voor gewerkt. Wij hebben de hele dag, staat hier, de last van de dag en de hitte verdragen. En dat zeggen ze al mopperend. En dan krijgen we een piepklein gesprekje te zien dat binnen deze gelijkenis door die Heer met 1 van hen wordt gevoerd. Vers 13. Misschien is dat de spreekbuis geweest van die ontevreden mopperaars. Hij echter antwoordde 1 van hen en zei: vriend, ik doe u geen onrecht. Dat is het woord, een zelfstand of naamwoord, dat verwant is met het woord billijk in vers 4. Als je het wil horen, zou je moeten zeggen: ik doe u geen onbillijkheid. Of je vertaalt in vers 4, en wat rechtvaardig is zal ik u geven. Dan zegt de Heer: Heer, ik doe u geen onrecht. Het is niet onrechtvaardig, het is niet onbillijk. Bent u het niet voor een denaar eens geworden met mij? Neem het uwe en ga heen. En dan komt dat schitterende wat je hier ziet van de Heer Jezus zelf. Misschien mag je zelf zeggen van de drie enige God. Maar meestal denken wij aan de Heer des Huizes als een beeld van de Heer Jezus. In ieder geval, hij zegt dan in vers 14, ik wil, en daar gaat het om. Ik wil echter aan deze laatste evenveel geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Daar hebben we het weer. 2 maal ik wil. Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Hij is goed. Zij en hun manier van kijken en denken is boos, is verdorven. Maar waar het hier om gaat is, wat wel met een deftig woord genoemd is, de wil van de Heer. De soevereiniteit van de Heer. De beslissingsbevoegdheid die hij alleen heeft. Dat woord soevereiniteit gebruiken wij meestal voor staten. De Nederlandse regering heeft soevereiniteit, de volledige zeggenschap over het Nederlands grondgebied. Niet over het Duitse of het Engels. God is soeverein over alles en iedereen. Over de hele schepping, over alle schepselen. Dus ook over alle mensen. Maar God is niet een blinde macht zoals de heidenen vereren. Die geloofden ook dat de Grieken bijvoorbeeld, dat hun oppergod Zeus almachtig was. Ze noemden hem vader van goden en mensen, voor wie ze sidderden. En als ze over het lot schreven dat de goden of de oppergod voor een mens in elkaar kon knutselen, dan was dat iets om doodsbenauwd voor te worden. Want dat was zo grillig als het maar kon zijn. Maar de God die wij mogen dienen, de Heer die wij mogen dienen, God is mens geworden, die heeft een wil die met zijn persoon overeenstemt. Die goed is. Die zegenrijk is. Die genadevol is. En waarvoor hij zich niet hoeft te verantwoorden. Hij wil. Hij is goed. En dat is het. Zo mogen we ook naar onze eigen toekomst kijken. Aan de ene kant mogen we voor de Heer ons inspannen. En wat hij ons te doen geeft, zo goed en zo trouw mogelijk doen. omdat we het voor hem doen. Hoe hij dat dan zal belonen? Aan de ene kant lezen we in de schrift, is er een relatie tot de mate van trouw die we betonen. Aan de andere kant is het zijn soevereine wil, is het 100% zijn gunst en genade. Zo'n Heer hebben wij, zo'n Heer mogen wij dienen. Is uw oog boos omdat ik goed ben? En als de Heer dan in dit geval, degene die het laatst hun prestatie, hun arbeidsprestatie geleverd hebben, zelfs als eerste uitbetaald en ook in verhouding het meeste geeft, dan mag hij dat. En dan hebben wij daar alle vrede mee. Niet alleen nu al, want nu moeten wij nog iets leren van een gelijkenis. Maar straks in de toekomst zullen we dat heel normaal vinden. Dan zullen we kunnen denken zoals de Heer dat doet. En zullen we zijn soevereine wil alleen maar kunnen bewonderen. Maar we mogen daar nu al mee instemmen. En weet u wat ik nou zo bijzonder vind? Dat als de Heer Jezus dit gezegd heeft en zichzelf vergeleken heeft met die Heer des Huizes, dat hij dan spreekt over zijn verwerping. Weet u wat ik ook zo bijzonder vond toen ik Matteüs 20 weer eens wat grondiger doordacht? Dat ik zag dat er eigenlijk niet staat in vers 1 dat die koninkrijk gelijk is aan een heer des huizes, maar aan een mens, een heer des huizes. Oftewel, dat wordt benadrukt. Dus is het heel goed en binnen de geschiedenis begrijpelijk en binnen de tekst als je die heer des huizes ziet als een weergave van de Heer Jezus zelf. En zo is hij degene die uiteindelijk volgens zijn soevereine wil in dit geval handelt. Dat laat onverlet dat hij trouw van ons mag verwachten. Dat wij hem trouw moeten willen dienen. Dat we ook moeten accepteren dat de Heer ziet dat er verschil is tussen wat mensen voor hem doen en de intensiteit waarmee ze dat doen. De Heer zal altijd tegen ons zeggen dat hij blij is met wat we gedaan hebben. Goed zo, goede slaaf, ga in de vreugde van je Heer. En dan geeft hij gezag over een aantal steden dat kennelijk gelijke tred houdt met de mate van trouw. En zo zal hij de discipelen, behalve dat ook nog eens een keer over de 12 stammen van Israël laten oordelen. Oordelen kan eventueel ook betekenen regeren. Maar hij is degene die de basis is van alles. En als er één is die niet alleen zelf straks zal willen uitdelen, zal willen belonen zoals hij wil, voor hem hier op aarde hield Gods wil ook in dat hij naar het kruis ging. En dat staat hierna. Vers 17. En toen Jezus naar Jeruzalem opging, nam hij de 12 discipelen afzonderlijk tot zich en zei onderweg tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen, daar zien we de Heer als de ware mens, zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En hem overleveren aan de volken om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En op de derde dag zal hij worden opgewekt. Oftewel, de Heer zal worden overgeleverd aan mensen die hun eigen wil uitvoeren. Terwijl hij dit over zich laat komen, omdat hij gekomen is om Gods wil te doen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En van jongs af aan heb ik broeders in de gebeden horen zeggen, als ze deze woorden citeerden: en u wist wat deze wil inhield. Dat is zo, dat weten wij niet. Wij weten niet wat Gods wil over ons inhoudt. Wel dat wat God wil goed is. Dat hij soeverein is, zich niet tegenover ons hoeft te verantwoorden. Dat we die wil ook lang niet altijd begrijpen. Dat het soms keihard kan zijn wat de Heer wil in onze ogen. Maar de Heer Jezus die wist, die wil van God houdt voor mij in dat ik naar het kruis ga. Dat ik mijn leven moet geven. Voor zondige mensen, terwijl hij, zoals we vanmorgen overdacht hebben, nooit één zondige gedachte heeft gehad. Geen zondige daad heeft verricht. De zonde was niet in hem. De wil van mensen, die notabene het woord van God uitlegden, althans meenden dat te doen, de overpriesters en de schriftgeleerden, die gaan hem van wie die schrift spreekt ter dood veroordelen en overgeven aan de volken om hem te bespotten, te geeselen en te kruisigen. Maar dan eindigt de Heer met, en dat wist hij ook, Gods wil hield ook in dat hij op de derde dag zou worden opgewekt. Ja, dat is het fantastische. Dat is de basis van alle zegen voor ons. Als God een mens zegent, gaat dat niet buiten het leven en sterven en de opstanding van zijn zoon om. En is dat niet iets fantastisch? Een geweldige stimulans om ons aan hem toe te vertrouwen, voor hem te willen leven, die zo is, zo goed, zo groot en die zich met ons bezighoudt. Ja, en dan, ik ga het niet lezen, maar u zou schrikken als u zonder even in uw Bijbel te kijken zou moeten raden hoe het nu verder ging. Je zou verwachten dat de discipelen met blije, dankbare gezichten zichzelf nog eens aanstoten en zeggen, is dat niet fantastisch? Dat we een Heer hebben die zo handelt, zo doet. Nee, dan krijg je een triest stukje tekst over wat dan is wel genoemd de voorrang onder de discipelen. Wie er nou een beetje belangrijker is dan wie. Maar laten we eerlijk zijn. Is dat echt zo ver bij ons vandaan? Kunnen we ons daar echt helemaal niets bij voorstellen? Van dat we denken van, nou tjonge jongens, zeg, wat een bijzondere rare mensen zijn dat toch geweest. Nee, ik moet eerlijk toegeven dat ik me er wel wat bij kan voorstellen. En wij weten allemaal dat we dat soort gedachten moeten oordelen. Maar iemand die zou zeggen, nee, daar heb ik nou nog nooit last van gehad. Nou, dan zou ik toch echt durven zeggen dat die dat zegt zichzelf niet zo goed kent. Misschien wel helemaal niet. En toch heeft de Heer niet gezegd van, nou, dan vertel ik u toch maar niet. Dan laten we dat hele stuk toch weg. Nee, de Heer was in alles afhankelijk van de wil van God. Ook in de momenten waarop hij de gelijkenissen vertelde, de volgorde die hij koos en de toestand waarin de discipelen waren toen zij ze hoorden. En diezelfde Heer mogen wij nog steeds dienen. Paulus zei het over God toen hij op het schip op weg was naar Rome. De God van wie ik ben en die ik ook dien. Wij mogen dat ook op de Heer Jezus toepassen. We zijn van hem, want hij heeft ons gekocht en we mogen hem dienen. En hoe hij onze dienst waardeert, daar hoeven we helemaal niet over na te denken. Dat mogen we aan zijn soevereine wil overlaten. Maar we mogen wel in zijn persoon en wie hij is een aansporing zien om hem trouw te dienen en naar zijn wil te zoeken.